In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik vind het fijn dat zoveel ook jonge mensen afstemmen op dit programma. Wat inspirerend is en je hopelijk ook een beetje meegeeft om de rest van de week door te komen. Bobby Schuller spreekt in de serie Ik Ben Er. En dan gaat het over degene die er altijd voor je is. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Het koor zingt Laudate Domino, een prachtig lied waarvan je zult genieten. En Todd zingt You Raise Me Up. Je kent wel dat prachtige lied over het feit dat je als op adelaarsvleugels wordt gedragen. Nou, daarover kan mijn gast meespreken, die vanmorgen hier op de bank zal plaatsnemen. Het is een bekende televisiepresentator van de EO, Andries Knevel. Hij is door een ongelooflijk zwaar dal gegaan wat betreft een ziekte die opliep in Bolivia. En hij gaat daar openhartig over vertellen, ook de lessen die hij geleerd heeft. Ik hoop op een hele mooie uitzending.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. Yes, and welcome, church family. We are so honored that you are here today. We love you. Thank you for being here. Church family, we need each other. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I. You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Genesis. When Jacob awoke from his sleep, he thought, "Surely the Lord is in this place, and I was not aware of it." He was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called that place Bethel, though the city used to be Luz. Then Jacob made a vow, saying, "If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth." We, church family, are laying down our pride when we need help. We are there for each other. God is with us. We are never alone. Amen.
Christ has come to be our shepherd. He has come to be our guide. Though we walk the path of darkness, Christ will
Christ has come to bring salvation.
Salvation.
He has we have some talent here or what? Thank you, Sarah and choir. What a wonderful job. Yoko, thank you. Well, you know, this is a church full of joy, a church full of fun things. And so in that spirit, would you join me as we just unite our hearts together in prayer before God? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Thank you.
Ze zongen wat ingetogen, maar wel heel bijzonder mooi. Laudate Domino, dat betekent prijs de Heer. Nou, dat kun je niet altijd in je leven zeggen, want mijn gast vandaag op de bank is een bekende televisiepresentator, een gezicht wat de meeste mensen herkennen van programma's waarin dat prijs de Heer echt wel naar voren komt. Andries Knevel. Andries, welkom.
Dag Jan.
Jij bent eerder dit jaar in de problemen gekomen. En dan druk ik het licht uit. Je was in Bolivia. 4400 meter hoogte zat je en daar houd ik mijn mond, want ik zie dat je al wilt beginnen.
Nee, het was eind vorig jaar inmiddels, 28 oktober. Ja. Ik was in Bolivia voor EO Metterdaad. En we zouden een aantal boeren daar gaan helpen, heel hoog op die hoogvlakte, 4400 meter. En ik ben zelfs naar 4600 meter geklommen, dat is zo'n beetje de hoogte van de Mont Blanc. Een beetje stoer, weet je wel. Kijk eens, oude man kan nog 4600 meter halen. Toen waren we klaar, opnamen waren allemaal klaar, gelukt. En we daalden af naar 4000 meter en van het een op het andere moment, ik kan de stoeptegel aanwijzen, werd ik dood en doodziek. Hoge koorts, vermoeidheid, duizelig, zweten, misselijk, alles. We dachten, het team, hoogteziekte verlaten, hoogteziekte. Hij heeft een beetje stoer gedaan, dus hij wordt gestraft. En conform het schema gingen wij naar het vliegveld van Sucre om terug te gaan naar Nederland. Een rotreis, Sucre naar Santa Cruz, Madrid, Amsterdam, 28 uur, was gepland. Twee tussenlandingen en op Sucre ben ik flauwgevallen. Zomaar bom op de vloer. Arts erbij en in onze naïviteit van, het zal wel hoogteziekte zijn, meneer de dokter. En toen zei de dokter, nou dan mag je vliegen. Want ik had eigenlijk niet meer mogen vliegen. Het was levensgevaarlijk. Ik ben thuisgekomen in Amsterdam. Ik weet niet meer hoe. De vliegvelden werd ik met een karretje gereden door mijn collega's. Ik kwam thuis in Nederland en Rietje, mijn vrouw, moest toevallig de volgende dag voor Dorcas naar Moskou. Maar die zei, ja, ik ga niet eerst naar de dokter. En die zei, een ernstige dubbele longontsteking. Maar dat is in Nederland wel weer te behandelen, een dubbele longontsteking. Dus Rietje is naar Moskou gegaan. Die nacht ben ik bewusteloos geraakt thuis. En een van mijn zonen werd onrustig de volgende dag. Die is gaan bellen. En die dacht, ja, pa reageert niet meer. Die is met een rotgang is die naar huizen gereden. Is naar boven gehold. En die zag mij daar compleet, ja, bewusteloos in mijn vuil. Half op de grond, half in bed. Nou ja, 112, ziekenwagen, zuurstof gekregen, bijgekomen in het ziekenhuis. En na een dag kwamen ze erachter, een zware legionella besmetting. Onder een douche in La Paz in Bolivia. Ik weet het hotel nog, ik weet de douche nog. En altijd laat ik de douche 10 minuten stromen, zeker in die landen. Want ik weet wat legionella is. Maar ik was het vergeten. Nou, naar het ziekenhuis. En daar ben ik zeer ernstig ziek geraakt. Zeer ernstig ziek.
Zo ernstig dat voor je leven werd gevreesd. Dat de familie bijeen werd geroepen en zeiden van, nou, afscheid van hem nemen.
Ja, de eerste 10 dagen ging. Ik had het goede antibioticum tegen legionella, maar het sloeg helemaal niet aan. En ik weet de datum nog, 12 november, 's middags, de intensiviste, vrouw, die kwam, ja, die zegt, meneer Knevel, het gaat helemaal niet goed met u. Ik zei, nee, dat voel ik. Dus we gaan u in coma brengen. Kunstmatig coma.
Schrik je dan?
Ik schrok daarvan, maar ik voelde natuurlijk dat het niet goed ging. Ja. Maar dat kunstmatige coma, dat zijn woorden, die wil je niet horen.
Nee. Want dan,
maar daarna zei ze,
dan ben je de controle kwijt.
Dan ben je alles kwijt.
En je bent een controlefreak.
Zeker, net als jij.
Dankjewel.
Ja. Maar het ergste was, daarna zei ze, uw hele gezin hebben we opgeroepen. En de deur ging open en mijn kinderen, mijn kleinkinderen, nee, één kleinkind. En mijn kinderen en mijn vrouw, die kwamen binnen. Want zei zij, het is goed dat u nu afscheid gaat nemen. Ja, dat kwam bij me binnen natuurlijk. Toen zei ze, we laten u 5 minuten alleen. Ja, en toen heb ik mijn vrouw en kinderen toe. Dus voor zover dat ging nog hoor, ik had zuurstof en ik zat onder de slangen. Voor zover dat ging. En ik heb tegen mijn kinderen gezegd, ik denk dat ik het doorkom. Dat gevoel had ik wel. Ik denk dat ik het doorkom. Maar als ik er niet doorkom, dan mogen jullie weten, zeker weten, dat jullie vader geborgen is in de handen van God. Dat heb ik tegen de kinderen allemaal, ja, het zijn er 3 allemaal gezegd. En tegen Rietje, mijn vrouw ook. Weet dat ik me geborgen weet in de handen van God. Dat zijn dramatische momenten.
Maar het was geen vraag voor je?
het was voor mij toen zoveel zekerheid.
Ja.
Echt. Ik had zoveel rust ook. Ja. Nou, toen ging ja, huilen natuurlijk allemaal. Ja. En ja, toen moesten ze, ja, toen kwam die intensivist alweer binnen zo van, hè, tijd. En ik kreeg een spuit in mijn arm op zaterdag.
En daar ga je.
En ik werd op dinsdag wakker, geloof ik. Ja. Ja. En ik vroeg, de eerste vraag was, wat voor dag is het eigenlijk? Daarna ging het nog niet goed. En op donderdag, 11 uur 's morgens, lig ik in mijn bed. En ik zeg tegen de verpleegkundige, ik voel mijn krachten terugkomen. Er gebeurt wat in mijn lijf. En ik voelde als het ware dat mijn lichaam, ik zat aan allerlei slangen, hè? Ik zat aan de beademing, ja. Ik zat aan van alles. En ik voelde dat mijn lichaam het weer over ging nemen. En eigenlijk vanaf dat moment, ik moest nog een tijd in het ziekenhuis blijven, hoor, maar vanaf dat moment is het
wat hielp je er doorheen? Dat is één lied wat heel bijzonder voor je was. Hè?
En ja, ik heb met name die eerste twee weken...
Het lijkt dat, of je nog
dat moeite het, ja, ik heb moeite. Ja, ik zit op 70%. Ja. Mijn longen doen het nog niet goed. Dus ik zit op 70%. Ja, er is één lied geweest. En dat lied, dat heet Ik zal er zijn. Dat is een bekend lied. Hè? Ja. Het was niet origineel van me. Daar zit een zin in. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim.
Zullen we het even zien?
Nou, ja, graag.
Ik wil het graag even zien.
Ja.
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan, waar ik ben bent u.
Dat komt wel binnen als je in zo'n situatie bent.
Ik heb het nachten zachtjes liggen zingen. Ik lag alleen, dus ik dacht op een gegeven moment, ik ga het gewoon hardop zingen.
Ja.
Ik heb het hardop daar gezongen. En het heeft mij geestelijk zoveel gegeven. Ik denk dat ik daarom ook die rust heb gekregen op die 12e november. Toen het best kritiek was. Dat heeft mij doorheen geholpen. Ik zeg altijd, God heeft me doorheen geholpen. En de ciprofloxacine, ja, toch ook. En mijn vrouw en kinderen in dit lied.
Wat ik nou zo fascinerend vind. Tientallen jaren interview je al mensen over God. Over het bestaan van God. Over wat God in je leven doet. En hoe die aanwezig is. En je weet alle beroepsvragen.
Ja.
Maar nu kwam je zelf aan bod. Is het dan anders?
Ja, het is anders.
Hoe anders?
De hele theorie is weg. De hele ratio is weg. Je ligt daar. Je ligt er aan slangen. Je ligt er aan de beademing. Je kan niks meer. En het perspectief, de eerste 14 dagen, was niet goed. Ja, maar toen kwam God wonderlijk in mijn leven. Ja. Jan, toen als het ware, toen is gelukkig de theorie, of het werk wat we doen, of de dogmatiek die ik lees, of de boeken die ik schrijf, dat is werkelijkheid geworden. Daar was ik dankbaar voor. Je kan er ook liggen.
Was het nodig?
Ja, ik had dat nodig. Ik had als het ware de rust van God nodig daar, omdat ik wist...
Nee, ik bedoel wat anders.
Dat het niet zo goed ging.
Waarvoor overkomt me dit? Waarvoor overkomt me dit daar in Bolivia? Waarvoor was het nou nodig?
Ja. Ik heb de vraag niet gesteld.
Nee?
Ik heb de vraag niet gesteld.
Ik zou hem wel stellen.
Nee, ik heb onder de verkeerde douche gestaan. Ik ben ontzettend ziek geworden. En ik heb nooit de vraag gesteld. Heer, waarom ik? Ik heb nooit die behoefte gehad. Ja. Ook bij andere dingen in mijn leven die niet goed lopen. Heb ik nooit de behoefte om God ter verantwoording te roepen. Zeggen, eerbiedig, hey God... waarom doet u dit nou bij mij? Nee. Nee, ik ben zo onder de indruk van de grootheid van God.
Ja.
De almacht. Die behoefte heb ik meer als ik andere mensen zie lijden. Of als je het over Auschwitz hebt.
Ja.
Dan heb ik nog wel wat vragen. Ik heb hem niet gehad. Nee.
We zijn er bijna een jaar later.
Ja.
Je bent nog steeds niet te oude.
Nee.
Je straalt enorm veel energie uit. Maar is dat een beetje een maskerade?
Nee, dat is geen maskerade. Dat ben ik, dat weet je. Maar mijn longen zitten nog steeds op 70%. Ja. En af en toe overvalt mij een onvoorstelbare moeheid die ik nooit heb gehad. Ja, ik was wel moe.
Dat is een onvoorstelbare moeheid.
Dat is alsof je door een meter sneeuw loopt te waden. En je komt niet vooruit. En dan ben ik echt een paar dagen totaal los. Ja. Kijk, nu moet ik even... Het hoort erbij. Legionella is een rotziekte.
Ja.
Het herstel, als je al herstelt, duurt 1,5 jaar, 2,5 jaar. Veel mensen herstellen er niet meer van. Ja, en ik zit nu in de fase dat ik denk dat ik bij die groep hoor die helemaal herstelt. Maar ik hou rekening met het feit dat het niet helemaal gaat meer, Jan. Dat ik op 70-80% van mijn longen blijf zitten. En dat, dat die extreme legionella moeheid mij af en toe overvalt.
Ja. Toch ga je door, want je zou officieel pensioneren bij de EO.
Ja.
Maar je gaat door.
Ja, ik in overleg met de EO heb ik besloten, of hebben we besloten, kan ik beter zeggen, dat ik doorga. 13 november aanstaande is mijn pensioendatum.
Ja.
Ik mocht al wat later van Rutte. Dan ben ik 65 jaar en 9 maanden, de EO voor lente. En we hebben samen gezegd, de EO en ik, het zou leuk zijn als ik nog een paar jaar, in ieder geval op dit werk mag blijven doen. Ja. Niet meer fulltime, zo'n 2 dagen in de week, met programma's die dicht bij mijn hart liggen. Dus programma's met mensen over God praten. Ik vind het zo heerlijk.
Ja.
Met
nog
mensen
een,
over God praten.
Hier
en
nog
over... Heerlijk.
Ja.
En nog een paar andere ideeën ook.
Je presenteert programma's, je denkt diep na over de dingen, je bent een theoloog. Je hebt net een nieuw boek geschreven en heel grappig staat daar hoe een protestantse jongen eigenlijk helemaal onder de invloed kwam van de huidige paus.
Ja.
Je bent helemaal gek op hem, hè?
Ik vind, nou, gek op hem. Henk Binnendijk zegt, ik ben gek op God.
Ja.
Ben ik zo gek op de paus? Dat weet ik niet. Ik ben gefascineerd door deze man. De katholieke kerk is moreel failliet door al die schandalen wereldwijd seksueel. Dan komt er één man. En die man is in staat om in 1,5, 2 jaar tijd dat hele beeld van die kerk te kantelen. Hij wordt toegejuicht bij de Verenigde Naties. Hij wordt toegejuicht in het Amerikaanse congres. Hij krijgt de Karelsprijs. Alle Europese leiders die reizen af naar Rome en krijgen daar ook nog eens een keer van hem op in donder vanwege het vluchtelingenbeleid. Die man is in staat... Nou, wat is nou het geheim van deze man? Dat is de zoektocht van dit boek.
Ja. En van die maar vertel het even, want anders moet ik het helemaal gaan lezen. Of is dat de bedoeling?
Het zou, het is makkelijk geschreven, denk ik, als dagboekvorm.
Okay.
Ja. Dus je zou het kunnen lezen, Jan. Het geheim is zijn volstrekte authenticiteit.
Ja?
Walk your talk. Practice what you preach. Hij benoemt de schandalen.
Ja.
Zijn soberheid is niet gespeeld. Het is echt een sobere man. Op zoek naar het hart van de mensen. Je proeft bij deze man dat het geloof zo echt is, dat ook in de katholieke kerk nu mensen zeggen, oké, als dit het beeld is van de nieuwe katholieke kerk, dan zijn we bereid deze man te volgen en te geloven. Ik ben bij de zwervers geweest rond het Vaticaan.
Ik heb ze gezien.
En dan krijgt hij, dan wordt eten wordt uitgedeeld. Ja. Ik ben bij een man geweest, Vinicio Riva, die zat onder iets vreselijks. En de paus omhelst hem gewoon. Die vraagt niet eerst, wat heb je? Of is het besmettelijk? Nee, die komt op je af. En die omhelst je. Ja, ik vind het een hele mooie man.
Omhelzen, wil je dat ook doen? Je kijkers omhelzen?
En ik wil mijn kijkers omhelzen in die zin dat ik zeg, jongens, geloof in God en in Christus is zo mooi. Zo waardevol voor tijd en eeuwigheid. Soms moeilijk. Soms moeilijk, Jan. Geloof is niet een soort EHBO. Dat je zegt, het gaat mis. Ik ga God bellen, het gaat weer goed. Dat beeld hebben we in de kerk te veel gecreëerd. Waardoor mensen van de kerk zijn afgehaakt. Want die zeiden, hey, het klopt niet helemaal wat jullie zeggen. Dus het geloof is veel gelaagder. Veel dieper. Maar het is echt, ja. Ik toch maar even Henk Binnendijk citeren. Ik ben gek op God.
Mooi.
Ja.
Je bent ook af en toe een kijker van Hour of Power, dus je kent ons een beetje. En dit is het boek I Am, ik ben.
I Am, ja.
Ja.
Ik ben, ik zal er zijn. Dat is hem.
Ja, ja. Anders, ik heb nog wat voor je.
Ja.
Jij hebt, toen je ziek was, vele honderden kaarten gehad.
Ja.
Oproep in de Telegraaf en dat soort dingen. Ja. Dus ik was er ook bij. Ja. Ik dacht, laat ik hem ook een kaartje sturen.
Ja. Ja, dankjewel, Jan.
Dit zijn kaarten die het credo van Hour of Power en van Henry Nouwen. Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben een geliefd kind van God. Ja. Ik ga dit boek lezen, Het Geheim van de Paus.
Okay.
Jij gaat
dit boek lezen.
Want we hebben toch druk met elkaar.
Ja, heerlijk.
En laten we samen gaan kijken en luisteren naar een bijdrage vanuit Shepherd Grove. Getiteld You Raise Me Up.
Dat is een mooie.
Dat is een mooie.
Dat is een mooie, ja.
Ja, dat is fantastisch. Ja. Nou, dan gaan we samen genieten.
Heerlijk.
Ik heb genoten van dit gesprek.
Oké, dankjewel.
Alice, vriend, dankjewel.
When I am down and all my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be. Then I am still and wait here in the silence until you come and stay a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. I'm strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be.
Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving from the Lord? I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Amen. You can be seated. We're in a series, and if you haven't been following, it's no problem. We're in a series called I Am. The one we're going to talk about today is not super well known, Yahweh Shammah, or Jehovah Shammah. which quite literally means I am there. Or we might say, I am there for you. Whatever it is you're going through today, and if you're going through suffering, trials, challenges, God wants you to know you're not going through it alone. We have people in our lives, and we have God in our life, and He will never, ever abandon you. Feeling alone in the midst of a struggle or a trial feels terrible. You don't have to feel that way. God is keeping you company. It's His name, Yahweh Shema. I'm there for you. I know it's so easy when you're going through a trial, a valley, a hard time in life, to feel alone. And I think that one of the main reasons we give up on those trials is because we feel alone. Because we think we have to carry that burden all by ourselves. So maybe God's put a dream in your heart or a promise in your heart, and you've been living for that dream, but it's slowly been kind of dying because you feel alone, you feel isolated. God wants to tell you, don't give up your inheritance, don't give up your treasure, and don't give up your promise for a little bit of comfort today. Or as we'll see in a moment, don't give up your birthright for a bowl of soup. Your future is so bright, and the only one who can give it up or lose it is you. And I know you won't. You're an awesome person. You're going to endure, and you're going to get through this with God and with your friends. He says He'll never, ever leave you. Amen. The story I'm looking at today is an awesome one. It's a story of two brothers who can't stand each other. Maybe you have siblings, a little bit of a rivalry there. It's nothing compared to the story I'm about to tell you, I promise. So we talked a couple weeks ago about Abraham and the promise that was given to Abraham, and God chose Abraham to bless the whole world. He wanted to make a new family, and out of this one family, He was going to bless everyone. And by the way, that's our family. We inherited that family. We are all, the scriptures say, the seed of Abraham. We all inherited Abraham's promise. And all of us, with all of our different backgrounds and creeds and colors, all of us are one family in God. And that promise went from Abraham, then to his son Isaac. And today we're going to talk about that man. Isaac, as an old man, that promise already begins to blossom in his life. As an old man, he's already super wealthy. He's got a lot of family members that are extended cousins and things. And he's got this big, powerful tribe.
And he's the chief.
You know, he's the guy. He's the man. And he has two sons with Rebecca. Now, Rebecca becomes pregnant with twins. And already inside her womb, they're fighting. She can feel them. Like, get out of my way. You're hitting me. I'm hitting you. And she asks the Lord, why is this happening to me? And then she goes into labor. And as she goes into labor, the first son, Esau, he comes out, and he's like a buff baby. Like, he comes out of his mom, and he's already, as a baby, covered in hair, and he's red and just gnarly and awesome. And he comes out, and they say, this baby is hairy. We will name him Hairy. In fact, that's what Esau means. The name Esau means hairy. As they're pulling him out, he's coming all the way out, and then attached to his foot is this hand, another baby's hand, holding on. And they go, what is that? That's baby number two. They deliver that baby, and they name him Yaakov, Jacob, which means the one who grabs the heel, literally. And because he grabbed his brother's heel on his way out. Jacob was, this word Jacob also means, it's like an idiom. To say to grab someone's heel is to mean to deceive them. So he's like, it's a word play. He's called the one who grabs the heel, but the one who deceives. And we're going to see how that plays out later in the story. But these two boys, they grow up hating each other. They're very different. Esau grows up hairy, buff, hunter, jock. You know, he's out there hunting and
you know, killing things, eating things with his hands, and all tough, you know. And Jacob is a little bit of a wimp. You don't know, but you get this idea that he's, you know, he's hanging out around the tents a lot. He doesn't like to go hunting. He seems like a bit of an academic, maybe a thinker. Doesn't say much about him. The dad favors Esau. Why? Not because he's tough and buff. The Bible says it's because he cooked good food. I don't know. Men thinking with their bellies, I guess. The mom, Rebecca, she loves Jacob. And so this rivalry continues to grow. Now, in those days, Isaac, the dad, again, was super rich, very powerful, and he was the chief of the tribe. And he passes on his power to the firstborn son. Well, who's the firstborn son when you have twins? Sorry, Jacob, tough break. Tough break. Esau came out first. He's going to be the leader. And that inheritance is called the birthright. He's going to inherit everything from his parents. And for Esau, that's what it's like. It's a huge inheritance. And it's not only inheritance, it's a sort of tribal power. He's going to become the chief. So one day, Esau's out there hunting. And he's had a rough day. It's been raining. He's cold. He's coming in and he's starving. And he comes into the house or into the tent or whatever it is. And there's little nerdy Jacob making a stew. We're just going to call it lobster bisque. He's making a delicious lobster bisque. It smells amazing. And Esau comes in, he's starving, and he says, "Oh, brother, can I please have a bowl of lobster bisque?" And here's Jacob, he's just looking at him, stirring. And he says something like, "Well, how bad do you want it?" He says, "Brother, please, I'm starving, I'm going to die." And try and picture Moses telling the story, because as you read the Torah, whether or not Moses actually wrote the Torah is irrelevant. We're intended to read it as though Moses is telling the story, because there's like a commentary, you know? And Moses said, Esau despised his birthright, and for a bowl of soup gave up all his inheritance and his future power and his worth and value in the community for a bowl of delicious lobster bisque. Must have been some good smelling soup. And Jacob then receives that birthright, and now through an oath has upon himself, he will now become the chief of that tribe. And the reason this story is important is because it's such a human story. All of us are kind of a little like Jacob and a little like Esau. We are like Esau in the way that we have this great thing in our future, but very often the present hunger that we have causes us to abandon our future so we can have a little comfort now. Look, if you've done it, join the club. I have too. And what I've seen in life is that very often the hunger gets to us. And what I want to say to you first this morning is stay hungry. Stay hungry. That this dream that God has put in your heart, stay brave. And don't give up your future to be a little comfortable now, but rather be willing to make the sacrifices, to take the steps, to have the late nights, and to put in the hard work so that your dream really does come to pass. Many of us, you know, maybe you struggle with addiction to alcohol or drugs, and you find yourself jonesing, you know. Don't give up your birthright for a little comfort now. Maybe it's debt, or it's spending money, or maybe there's that person, that girlfriend or boyfriend in your life, and you're tempted to go back to them because you feel lonely and you want to settle. Don't do it. Don't give up on the great future God has for you so you can feel a little bit of comfort now. Don't be like Esau, thinking, "I'm starving, God, I'm starving. I need to eat something." Stay hungry and inherit your birthright. So the story continues. Isaac is dying. The old rich dad, he's dying. He's in his bed and he calls his favorite son Esau and he says, son, come to me. I want to bless you. And what he's saying is, I want to pass on to you the blessing of Abraham that was given to me. But before I do that, go out and go hunting and bring back the animal and cook it for me and present it to me. And then I'm going to eat. And then after I eat, I'll bless you. Typical dad. Rebecca, the mom, hears this. And she pulls Jacob aside and she says, did you hear that? Your dad's about to bless your brother. That blessing is yours. So here's what we're going to do. While your brother Esau is off hunting, he's going to be gone for a few hours. Go kill a goat. I'm going to make your dad's favorite meal. He's going to love it. And then you're going to take goat skin and put it on your arms. Think about how hairy Esau must have been. You're going to take goat skin and put it on your arms so that your dad thinks you're your brother, because that's how hairy he is. No? All right. I think it's gross. So he does that, and he goes to his dad, who's at this point almost blind, and he says in a very high-pitched voice, Dad, I want the blessing. And his dad says, you don't sound like Esau. And he says, no, Dad, it's me. I'm taking this too far. He says, no, Dad, it's me. And he says, here, I've got this great, you know, food for you. And he goes, I need to know it's you. Let me see your hands. And he gives him his hands, and he rubs, you know, his hands through his hairy goat skin and goes, yep, that's Esau. All right. And then he puts the blessing onto Jacob, meaning that the blessing of that God put on Abraham, passed to Isaac, now goes not to Esau, but to Jacob. This is a very big deal, because now Jacob is not only going to be the head of the community, he inherits the promise, so that it comes through Jacob and not through Esau. Esau comes back, finds out he's been deceived and tricked again, and he screams to heaven in a rage and decides he's going to murder his brother. And there goes Jacob running away from his brother. Here's what we need to learn from this story. First of all, I mean, I don't really condone the fact that Jacob deceived his dad. It's interesting how often the Bible shows that the blessing can go through imperfect people, not through the perfect. But even more important, the real message of the story is, here's Jacob. He receives the blessing, but it hasn't been fulfilled yet. And there is this in between of suffering. Because the Bible says he's running away from his brother. He's afraid, and he's lying down in the wilderness with his head on a rock. Now, I have a very comfortable MyPillow that I got from TV that is super comfy. The idea of laying my head on a rock sounds terrible. And that's what the Bible wants you to see, is that Jacob goes from being kind of a rich kid to being out in the wilderness, all alone, afraid that his big, burly brother is going to murder him with a knife. And so here he is, wondering, where is God's blessing? And here's the second message for you today. Just because God has spoken a blessing over your life doesn't mean there won't be suffering between when it was spoken and when it will be fulfilled. I know that for me, every victory in my life came when the dream was put in my heart, or the idea was put in my heart, or the first step towards that dream was taken, and then it was like a deep valley and then a victory. For me, it was the dream is in my heart, the blessing is spoken over my life, and then suffering, pain, sleepless nights, hard work, failure, 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 then a victory. And what we learn from this story is that just because God has given us the blessing doesn't mean
it's going to be fulfilled right away. And the other thing we learn is that when God speaks a blessing over you, you're not the only one who hears it. The enemy hears it too and instantly says, I'm going to do my best to keep that promise from being fulfilled. And what God wants you to know is that the only one who can lose and give up that birthright, that promise, that blessing, that fulfillment is you. When God speaks a blessing over you, and he already has, there will then be attacks, suffering, loss, deception, all sorts of challenges before you reach that next great mountaintop experience. So keep hope alive. It's in that moment, there is Jacob. He's received the blessing. He's received the birthright, and he's sleeping with his head on a rock, afraid, alone, isolated, no friends, no mommy Rebecca, no anything, and a brother out to kill him. And it's there that God meets him in that deep, difficult place. He allows Jacob to see something really special. He pulls back the veil. Jacob sees a stairway to heaven. That's what it's called in the Bible. A stairway going up and down to heaven with angels ascending and descending. A very weird picture. And at the top is God. And God is speaking over Jacob. Jacob, you will be blessed and you will be a blessing. I will make your name great. And I will make your descendants outnumber all the stars in the sky and all the sand in the seashores. I think he actually says all the dust of the earth won't outnumber your posterity. So it's just a tremendous blessing from God. It's a reminder that the blessing that was conferred by his father really came from God, even though he sort of stole it. And God says over Jacob, I am Jehovah Shammah. I am there for you. I will never leave you. This promise will be fulfilled. And that's God's word over you today, friends. Jacob's ladder teaches us that when life stinks, God is still good. And that God's going to get us through it. And that he's going to help us endure that suffering. Because God says, I'll never leave you. And wherever God is, heaven is. Wherever God is, life and joy and blessing and favor are. God wants you to see what Jacob saw. That there's a whole heavenly world behind the scenes at work to make sure your destiny will come to pass. So today, guess what? You can relax. Just don't give up. You can relax. Just keep one foot in front of the other. God will get you where he's called you to go. And so whatever stress you're going through in life, I know for me very often I want to be a tough guy. I don't want to tell Hannah or my kids or my family or my friends that I'm hurting or that I'm suffering, I'm going through a hard time. Why? I don't want to be a bother to them. I don't want to push them away, right? The thing is, when we are willing to be a little bit needy, we actually draw people to us. If you are worried about being too needy, let it go. If you never worry about being too needy, you might want to back it up a little bit. But if you're like me, and you're really worried, I don't want to share my heart, I don't want to share my stresses, I don't want to share my struggles, I don't want to burden them, I don't want to weigh them down, I'll figure this out, it'll be fine. Get that self-talk out of your head. And learn that needing someone is a blessing. Needing someone is an opportunity to bond deeply with them. Don't go it alone. You're not alone. Don't go it alone without God, and don't go it alone without your friends. You need friends. You need family, and you need the Lord. And he wants you to know he will never, ever leave you. He'll never forsake you, and he'll never abandon you. And that's very good news. Let's pray. Thank you, God. Thank you. You're so good to us. Lord, we bring all of our trials and our regrets, our sins, our losses, our bills,
all of our challenges, we just bring them to you. You provide everything. We've never been without because of you. You've never abandoned us. You've gotten us this far. And so, Lord, I just pray a blessing over everyone under the sound of my voice, that they will hold deep in their hearts the blessing of Abraham, so that they will be satisfied and overcomers, that they are called and loved, that they belong despite their imperfections. They're forgiven, chosen, blessed, and destined for salvation. And Lord, we thank you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Believe that your heart and your voice matter to the Lord. You're going to have an awesome week. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
En wat een bezielde toespraak van die jonge dominee daar in Shepherd Grove, Bobby Schuller, over de serie Ik Ben. Een prachtige serie die heel veel bemoediging en troost biedt. Want God zegt, ik ben er. Ik ben er altijd voor je. Vrienden van Hour of Power, goed nieuws, dat geef je door. En ik heb hier een heel leuk klein tasje, zou ik willen zeggen. En hier zitten prachtige teksten in waar je een ander mee kunt bemoedigen. Verstuur het gratis aan je toe. Geef je adres op en je verstuurt het toe. Hier staat bijvoorbeeld, bij God is mijn redding, hij is mijn machtige schuilplaats. Nou, dat was het voor deze zondagmorgen. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het kijken en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.